geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 122 en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Het derde vers van Psalm 122. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met artikel 30 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belijden wij met de kerk der vaderen als volgt. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie. die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om medeherders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken, dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Amen. De schriftlezing voor deze middag vindt u in Galaten 5 en daarvan de eerste 15 versen. Galaten 5, de versen 1 tot en met 15. Galaten 5, te beginnen bij het eerste vers, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u edel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik ook vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk, gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Tot zover. Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Zo mogen wij voor de tweede maal samengebracht worden in uw huis. En opnieuw wilt gij de schriften openen en uw woord laten uitdragen als dat onvergankelijke zaad der wedergeboorte. En opnieuw zijn wij verlegen om uw zegen, Heere. Want wij staan ook nu ervoor om uw woord uit te dragen en het te horen. En daarom is het van node dat gij zelf daarin meekomt en dat wij die bekwaammaking uit u mogen ontvangen om naar de zin en mening van uw geest de schrift uit te leggen, maar ook dat onze harten ervoor geopend zullen worden, zodat uw woord ook kracht mag doen en dat het ingang mag vinden in onze harten, dat het gezag mag gaan voeren over ons leven. Want wij mensen zijn vast niet van plan van nature om te bukken en te buigen onder uw woord. De religie die wij erop nahouden is zo egoïstisch getinteld, omdat wij daarmee het koninkrijk der hemelen denken te kunnen beërven of verdienen. Maar Heere, geef dat wij nu waarlijk mogen bukken onder u, zodat uw dienst voor ons een liefdedienst zal mogen worden, en dat wij erop uit zijn op elkanders eeuwig welzijn. Want dat is toch ten diepste liefde. Dat wij elkaar niet alleen wat verzorgen en sparen voor de tijd, wat wij sparen noemen, maar dat wij bewogen zijn met elkanders onsterfelijke zielen voor de eeuwigheid. Wil gij uw zegen dan bereiden, Heere, opdat wij iets van die dienende taak onder elkaar mogen verstaan, waarin de Heere Jezus ons is voorgegaan toen hij de voeten van zijn discipelen waste. Eén voor één heeft hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen om te dienen. Daartoe kwam hij. En u is één van uw beloningen in dit leven, dat uw kinderen de voetstappen van uw zoon mogen drukken. O, het ligt ons niet, maar wil gij geven, Heere, dat wij van u geleerd zullen worden. Want in de gebondenheid aan u en uw dienst is de ware vrijheid te vinden. Heere, geef in deze bijzondere dienst, waarin ambtsdragers herbevestigd zullen worden, in het bijzonder uw zegen. Het mag een groot voorrecht zijn dat gij ook de ordelijke regering, zoals wij dat beleden hebt, middelijk laat voortgaan onder ons. En dat er ook opnieuw ambtsdragers herbevestigd mogen worden. U gaf dat in deze ook er door vlakke velden gegaan mocht worden. Geen bezwaren werden ingediend. Heere, uw trouw is groot, ook over dit deel van uw wijngaard. Laten wij mogen opmerken, uw liefde blijken daarin mogen zien. En geef dan, Heere, dat ook de ambten die door u zijn ingesteld, al zo gezegend mogen worden dat ze zullen dienen tot opbouw van uw koninkrijk. Hier en elders, waar u ons dan ook geplaatst heeft. Wilt gij de ambtsbroeders uw zegen niet doen onthouden? U weet wat zij nodig hebben, elk in de uitoefening van hun ambt. Geef ze daartoe alle kracht en wijsheid. Mogen zij daartoe zelf aan de bron gelegerd zijn, om ook anderen al de rechten van uw mond, dat zij zelf uit uw mond hebben gehoord, met lust en liefde vlijtig zullen onderwijzen. Of zoals dat hert schreeuwt naar de waterstroom, die hinde om haar jongen te drinken te kunnen geven, laten zij ook een dorst mogen hebben naar de gerechtigheid, om ook anderen uit de volheid van Christus te kunnen vertellen. En ieder in hun eigen ambt, dat zij van u bekwaammakende genade, getrouwmakende genade zouden mogen ontvangen. Heere, wil gij hen zegenen, persoonlijk en ambtelijk, en ze tot een rijke zegen stellen in het midden van de ganse gemeente, tezamen met de andere ambtsbroeders van de kerkenraad. Geef, Heere, dat wij ons omringd mogen weten door het gebed van de gemeente, als een vurige muur rondom. Dat wij ontvangen mogen worden in de huizen met blijdschap en met vreugde. Opdat wij ons werk niet al zuchtende behoeven te doen, maar ons al zo gedragen te weten met vreugde, ook de rijkdommen van het evangelie uit mogen stallen. Geef wijsheid in de regering. Laten wij ook daarin mogen dienen, maar toch ook met alle beslistheid mogen optreden, opdat alle leer en alle ketterij geweerd zal mogen worden, opdat alleen de zuivere leer, gegrond op uw woord, gehandhaafd mag blijven, ook in het midden van ons. Geef daartoe de wijsheid van uwentwege, Heere, kracht en wil ons met uw heilicht voorgaan. Heere, wij dragen zo de ganse gemeente aan u op. Geef dat wij elkaar mogen dienen door de liefde, en dat er vrede, welvaart in onze vesting zal mogen zijn. De apostel heeft vermaand, indien wij elkander verbijten en vereten, dan mogen wij er wel voor waken dat wij niet van binnenuit verteerd zullen worden. En een gemeente is niet zwakker dan wanneer er zoveel onderlinge geschillen zijn, in plaats van dat wij de zelfverloochening mogen beoefenen. Laat dan de prediking van deze middag, Heere, ook als een middel in uw hand mogen zijn, dat een ieder onzer zich schuldig zal weten onder uw woord, en zo mag buigen voor uw woord, om elkander te mogen dienen, tot opbouwing in het allerheiligst geloof, tot eer en verheerlijking van uw naam, en dat er een reuken zal uitgaan in het midden van de wereld. Ziet hoe lief dat zij elkander hebben. O geef dan, Heere, dat wij de scherpte des onderscheids van uwentwege ook mogen ontvangen. Het is niet eenvoudig om in deze tijd ambtsdrager te zijn. En tegelijkertijd mag de tijd ook medewerken om ons juist als een bedelaar te doen zijn aan de troon van uw genade. Heere, wil gij uw naam verheerlijken in het midden van ons. En zegent u ons uit Sion, de vaste plaats uw woning. Laat het vanmiddag een onvergetelijk uur mogen zijn, en het onderwijs geheiligd mogen worden aan onze harten. Wilt gij hier dan uw koninkrijk doen komen, maar ook elders, wees met onze diep ingezonken vaderlandse kerk. Wilt gij haar bewaren, Heere, ook in dit jaar. Laten wij van stap tot stap achteraan mogen komen, om ook de kerk als een zaak in uw handen te geven en daar ook te laten. Bewaar haar, Heere. Geef een noodgeschree. Voor de breuk die geslagen is, wilt u haar helen. Zegen uw kerk over het rond der aarde. Wil alle arbeid van zending en evangelisatie zegenen. Gedenk uw volk Israël. Breng haar nog tot de erkentenis van de Messias, de Heere Jezus Christus, opdat ook daar een bekering zal zijn en de aanneming van de Messias nog tot een rijke zegen voor ons als heidenen zal mogen gelden. Heere, wilt gij zelf uw koninkrijk doen komen, want als de laatste zal zijn ingezameld, dan zult gij wederkomen. Mag ons hartelijk verlangen zijn. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Wil gij overheid en vorstenhuis zegenen, onze geëerbiedigde vorstin. O, zij gaan ons voor in alle zonde en ongerechtigheid. Maar geef, Heere, dat er nog ware godsvrezen zal mogen zijn, om in de dagen van weleer onze natie voor te gaan, in het buigen onder uw woord. Heere, wil gij zo ons tezamen gedenken, als land en volk, overheid, vorstenhuis en kerk. Uw grote naam ter eer, en dat hier uw naam zo verheerlijk zal worden in de uitbreiding van uw onderdanen. O, wil dan in gunst en in ontfermen op ons ter neerzien. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen van de 133e psalm de versen 1, 2 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt gedoofd. En het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En het derde, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Met de hulp des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen in Galaten 5 en daarvan vers 13b. Galaten 5, vers 13b. Deze woorden maar dient elkander door de liefde. Wij willen achtereenvolgens stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bij de opdracht. Onze tekst zegt dient. In de tweede plaats bij de mogelijkheid. Dienen is geen vrucht van eigen akker. Maar de mogelijkheid is er door de liefde. En in de derde plaats de vrucht. Dat is het oog hebben voor de ander. Dient elkander. Dus de opdracht, de mogelijkheid en de vrucht. Gemeente, de apostel Paulus schreef niet aan heidenen. En dat maakt eigenlijk het woord van onze tekst vanmiddag tot iets heel bedroevends. Dat hij zich niet hoeft te richten tot heidenen, tot buitenkerkelijken zouden wij zeggen, tot wereldse mensen, maar dat hij zich richt tot christenen. Dat het nodig is dat hij zelfs binnen de gemeente van Galatië dat woord nu moet richten en ze een aansporing moet geven. Niet dat de apostel Paulus dat vanuit de hoogmoed zou hebben gedaan, maar ik geloof dat die man zichzelf heeft gekend en vanuit ootmoed ook deze regels heeft opgeschreven. Dient elkander door de liefde. Het waren mensen tot wie het woord Gods is gekomen en heerschappij heeft gevoerd in hun leven. De koning der kerk heeft als het ware zelf de woorden der zaligheid op hun heidense harten geschreven, zodat zij door dat woord wederom geboren zijn geworden. Maar wij weten dat ook in het bijzonder in de gemeente van Galatië de christenen zijn teruggekeerd tot dat vroegere leven van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Eens zijn zij gekomen door dat woord der genade in de vrijheid der kinderen Gods. Maar er kwamen andere leraren die hen van de eenvoud van het evangelie hebben afgetrokken en hen opnieuw hebben gebracht onder het juk der dienstbaarheid. En de gemeente van Galatië gaf gehoor aan die andere leraren. Zelfs op zodanige wijze dat de apostel niet schroomde om in alle scherpte te zeggen: o Galatië, al was het ook een engel uit de hemel die u een ander evangelie verkondigde, die zij vervloekt. En dan gaat de apostel uitleggen, opnieuw aan de gemeente uitleggen waarin nu de vrijheid der kinderen Gods bestaat. Hij neemt in het voorafgaande hoofdstuk, het vierde hoofdstuk, het voorbeeld van die twee verbonden van die twee bergen, of van Sara en van Hagar. De een is de vrije en de ander is de dienstmaagd. Het verbond der werken wordt vertegenwoordigd door Hagar, die een dienstmaagd is, waardoor wij nooit in de vrijheid der kinderen Gods gesteld kunnen worden. Maar nu gaat het om de ander, om de zoon van Sara. Daar gaat het om, Isaac, de zoon der belofte, de vrije, die van God is uitverkoren uit wie de Christus zal voortkomen. En dat is het verbond der genade. En wie daarin is opgenomen, wil de apostel Paulus zeggen, die heeft de vrijheid om de dienstmaagd met haar zoon uit te werpen. Dat wil zeggen, ik heb niks meer met de wet van God te doen. In de zin van dat die mij schuldig zou kunnen stellen. Het is wel waar dat de wet van God terugkomt in het stuk der dankbaarheid. Maar dan nog nooit en ten nimmer los van de Heere Jezus Christus.
Als de wet terugkomt in het stuk der dankbaarheid, dan is het altijd zoals Psalm 40 het zingt. Ik zeg de Zoon van God, draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Dus die regel der dankbaarheid, die wet die terugkomt in de dankbaarheid, dat is een in Christus vervulde wet. En zo zegt de apostel, staat u vrij. De wet heeft geen heerschappij meer. U moet zich niet door andere leraren in de war laten brengen, die u opnieuw weer onder dat juk der vrij, der dienstbaarheid willen brengen. U bent vrij. Wie in Christus is, die is vrij. En als de apostel die leer uiteengezet heeft, dan vermaant hij ze in ons teksthoofdstuk, zo staat dan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt. Laten wij ons dan niet opnieuw laten aanklagen door die wet, want de wet is vervuld in Christus. En als ik geroepen word, zoals wij vanmorgen ook hebben gezien, om vruchten, om goede werken voor te brengen, dan zijn die er in Christus. En die worden mij evenzeer toegerekend als zijn ganse gerechtigheid mij toegerekend wordt. Staat dan in de vrijheid met welke u Christus heeft vrijgemaakt. En de apostel die zijn gemeente kent en zichzelf mag kennen, die haast zich tegelijkertijd in dat vijfde hoofdstuk om de christelijke vrijheid uit te gaan leggen. Hij zegt, nu is het niet de bedoeling dat wij die vrijheid zullen gebruiken tot een oorzaak voor het vlees. Dat niet. Zoals wij ook vanmorgen hebben gezien. Dat mensen de genade misbruiken door hun eigen lusten te botvieren. Nee, de vrijheid die wij gekregen hebben, die roept juist om gebondenheid aan de Here en aan zijn dienst. Wij zijn vrij inderdaad. De wet heeft geen zeggenschap meer over ons. En mensen mogen ons aanklagen wat ze willen. Wij staan geheel vrij. Maar vrijheid wil nog niet tegelijkertijd zeggen losbandigheid. Vrijheid is niet hetzelfde als heerszucht. Vrijheid wil niet zeggen dat ik daarom boven de ander sta. En dat ik mij niets van die ander hoef aan te trekken. Nee, zegt de apostelgemeente, zo niet. Gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Ik meen dat ik in dat woordje maar vanmiddag mag lezen, dat de apostel er in het bijzonder op doelt, dat er eigenlijk een miskenning was in de gemeente van Galatië, dat mensen in hun vrijheid dachten dat zij niets meer met de anderen, de medebroeder van doen hadden. Zoals mensen wel eens zeggen, ik trek mij nergens wat van aan. Ik doe wat ik zelf wil. Dat is niet alleen het egoïsme van de wereld, maar dat wordt ook binnen de kerk gevonden. Dat mensen die zich wanen in de vrijheid van Christus te staan, menen dat zij daarom ook vrij zijn van die ander. Maar de apostel die betrekt het juist in de context van onze tekst, dat hij zegt nee, die vrijheid is er bedoeld om elkaar te dienen. In de christelijke vrijheid gaat het er niet om dat wij zeggen, zo nu zijn wij verlost van elkaar en nu zoek het er niet er maar uit. Ik ben zalig, ik heb de zaligmaker leren kennen, ik ga naar de hemel en de rest moet het ook maar zien. En wat de rest van mijn handel en wandel vindt, moeten ze ook maar zelf weten. Ik ben vrij. Nee, zegt de apostel, zo mogen wij de christelijke vrijheid nooit gebruiken. Maar wij krijgen van hem en in de apostel van Gods wegen mee, dient elkander door de liefde. Wij krijgen een opdracht mee, dient elkander door de liefde. En ik meen dat wij vanmiddag allen dat woord wel ter harte kunnen nemen. Niet alleen als ambtsdragers die herbevestigd staan te worden, als predikant, maar als gehele gemeente. En de Heere, geven ook dat wij ons samen mogen buigen onder dat woord, onder die apostolische vermaning: dient elkander door de liefde. De kanttekenaren zeggen: vrij van de dienstbaarheid der wet, om elkaar te dienen, om de diensten der liefde te betonen. De apostel gebruikt in de grondtekst het woordje slaaf. Wees een slaaf door de liefde tegenover elkaar. Wees een slaaf van uw naaste door elkaar, voor elkaar. Dat is de opdracht. Wees een slaaf. En dat woordje dat de apostel in de grondtekst gebruikt, dat klonk als het ware voor de Griek als een vloek in de oren. Slaaf en Griek staan zo tegenover elkaar als zwart en wit. Er was voor een Griek niets ergers denkbaar dan om een slaaf te zijn. Het was vreselijk voor de Grieken als ze dat woordje hoorden. De grote Griekse filosoof Plato die zegt: hoe kan een mens gelukkig zijn als hij dienen moet? Nou, als iets van Plato de Griekse samenleving doortrokken heeft, dan is het wel dit woord: hoe kan een mens gelukkig zijn als hij dienen moet? En de apostel zegt: u bent vrij als u dient, als u een slaaf bent, als u gebonden bent aan de dienst des Heren, dan bent u pas waarlijk vrij. O, dat staat haaks op ons denken, niet alleen van de moderne mens, maar op het denken hier van binnen, van elk mens. Dienen ligt ons niet. Heersen hebben wij veel meer meegekregen van onze eerste voorouder, Adam, die zich ook meende, waande, dat hij in de vrijheid kwam toen hij zich lostrok van de dienst des Heren. De apostel zegt: dient elkander. Dat is de opdracht. Wees een slaaf. Wat wil dat zeggen? Slaaf, dat betekende voor de Griek geen eigen wil hebben. De slaaf wil zeggen: alles wat van mij is, wordt doorkruist. Mijn eigen ik wordt doorkruist. Dat is slaaf zijn. En dat kon de hooghartige en de hoogmoedige Griek niet verdragen. En daarom was het zo vreselijk om een slaaf te zijn. Dat je je eigen ik niet kon ontplooien. Dat was het natuurlijk. De zelfontplooiing, dat stond voorop. Maar de apostel zegt: wij ontplooien onszelf niet. Juist als wij geen slaaf willen zijn, zijn wij ten diepste een slaaf van onze eigen begeerten. Kijk, dat hadden die Romeinen in ieder geval nog beter door, die zeiden: zonder zelfbeheersing is er geen sprake van vrijheid. Die hadden tenminste nog een stukje discipline in hun maatschappelijk leven, hoewel dat later ook verwaterd is, lees je maar naar in Romeinen 1 en 2. Maar in ieder geval, de apostel die leert ons op grond van de schrift dat er alleen ware vrijheid is wanneer wij dienen, om zo de voetstappen van de Heere Jezus te mogen drukken, die zijn opperkleed aflegde en zijn lendenen omgorde om de discipelen hun voeten te wassen. Ik ben gekomen om te dienen. Amsbroeders, wat hebben wij dat menigmaal nodig om die les opnieuw te leren. Dat wij alleen in die gestalte de huizen ook langs mogen gaan om de mensen te dienen. Wij zijn er niet om onszelf. Amstdrager zijn is geen erebaan. Maar amstdrager zijn, dat betekent dat wij in de dienst van de koning der kerk uitgezonden worden, niet om te heersen, maar om te dienen. Dient elkander, weest een slaaf. De apostel Paulus die stolt als het ware op de Hebreeuwse gedachte van het slaaf zijn, waar daar geboren slaven waren, maar waar ook mensen gevonden werden die zich vrijwillig overgaven aan de dienst van een ander. En nu wil hij dat doortrekken hier in het Nieuwe Testament, om als het ware vanuit het Oude Testament te laten zien dat wij in de dienst aan de God van Israël, uit onze geboren slavernij, verlost worden. Kijk, daarom spreekt Jesaja met grote eerbied over de knecht, de slaaf des Heren. Dat is een eretitel. Hoewel het waar is dat de Heere Jezus die gestalten is van een dienstknecht heeft aangenomen en daarin de diepe vernedering openbaar komt, is het toch een eretitel, omdat hij in die vernedering zich verbonden heeft aan de dienst van zijn Vader. En zo zegt hij Galaten, als u staat in de vrijheid, dient elkander dan. Wees dan een slaaf door de liefde. Dat is de opdracht. Om de voetstappen van de Heere Jezus te mogen drukken. Niet mijn eigen ik. Hij achtte het geen roof om Gode even gelijk te zijn. Maar hij nam de gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf aan. Is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Ook dat dienen, dat is alleen maar mogelijk. Dat dienen van elkander is alleen maar mogelijk. Als wij gesteld zijn geworden in de weg van waarachtige bekering in de dienst des Heren. Als wij eraan ontdekt zijn geworden dat de vrijheid waarin wij geboren werden een gewaande vrijheid is. Ten diepste een gebondenheid is, een slaaf zijn is van de vorst der duisternis en van ons eigen boze vlees. Kijk, dan wordt dit dienen een eretitel. Dan gaan wij verstaan wat de apostel Petrus zegt, dat slaaf zijn een uitnemende genade is. O, die eerste christenen die hebben soms ook wel eens gezucht onder dat slaaf zijn. Met name in de brief van de apostel Petrus komt dat naar voren, hoe zij gekrenkt werden in het maatschappelijke leven, vernederd werden en op hun hart getrapt werden. Dan zegt apostel Petrus wel, dat is nou een eretitel. Dat is nou een eretitel. En dan weet ik, ambtsbroeders, dat dat dwars tegen ons vlees ingaat. Maar toch, om nu om zijns naams wil smaadheid te mogen leiden, dat moeten onze medailles zijn. Daar moeten wij mee pronken. Daar mogen wij als het ware onze borst naar voren steken en zeggen, ziet eens, om zijns naams wil smaadheid te mogen leiden. Acht het voor vreugde, zegt de apostel Petrus, om zo ten onrechte te mogen leiden, slaaf zijn. In de voetstappen van die grote middelaar, van die grote slaaf des Heren. Dient elkander. De apostel Paulus laat in zijn brieven ook naar voren komen, dat nou in de dienst des Heren het onderscheid tussen Heer en slaaf wegvalt. Met name in de brief aan Filemon komt dat heel duidelijk naar voren. Dan laat de apostel zien dat Filemon, nu die weggelopen slaaf Onesiphorus, weer behoort aan te nemen. Want als het gaat in het koninkrijk der hemelen, dan zijn daar geen vrijen en dienstbaren. Dan vallen al die onderlinge verschillen die door de zondeval gekomen zijn weg. En die er ook wel behoren te zijn ten dele. Opdat alles met orde en met stichting zal geschieden, met name in het leven der gemeente. Er mag wel onderscheid zijn, maar als het erom gaat wie in Christus is, dan geldt, zegt de apostel, dat er geen heren en slaven zijn. Maar dan zegt hij, dan zijn wij allen slaven van die ene Heer. En daarin ligt ook een schone les. Als de apostel zegt, dient, wees slaaf, dan betekent dat dat ik er maar aan één verantwoording verschuldigd ben in de eerste plaats. En dat is de Heere die in de hemelen woont. De enige ware Kyrios. En dat betekent ook dat ik maar aan één hoef te bedelen hoe ik mij heb te gedragen. Dat behoren de Heeren te doen en het behoren de slaven te doen. De heren mogen niet hardvochtig zijn. Wij mogen ons niet zonder meer beroepen op het ambt dat wij van Gods wegen gekregen hebben. Hoewel dat ambtelijk gezag er wel moet zijn. Maar daar behoort de gemeente zich veel meer onder verschuldigd te weten. Wij behoren te dienen naar de gemeente toe. En dan is het wel waar dat het soms nodig is dat er ambtelijk gezag uitgeoefend wordt, zoals wij dat met Kido de Bre hebben beleden. Maar dat mag niet onze eerste intentie zijn om zo de gemeente in te gaan. Wij behoren te dienen. En gemeente, het is uw taak in het slaaf zijn om de ambtsdragers in hun ambt te erkennen. Al mogen zij zich dan soms ontgaan, al zouden zij zich dan het ambt onwaardig maken, zij hebben een ambt van Gods wegen gekregen. En daar hebben wij in zoverre niets anders mee te maken dan eronder te bukken en ze te respecteren in hun ambtelijk gezag. Natuurlijk behoort dat vergezeld te gaan. Dat zij hun ambt ook op een waardige wijze uitoefenen. En wij al zo respect behoren af te dwingen. Maar het slaaf zijn van de gemeente is dat wij de ambtsdragers ook erkennen in hun ambt. Hoe dan? Wel dat wij in de eerste plaats de koning der kerk erkennen. Als wij de ambten verwerpen, verwerpen wij degene die de ambten heeft ingesteld. En als wij waarlijk dienen, dan voelen wij het gaat niet om die paar ambtsdragers in onze gemeente, maar het gaat om de koning van de kerk. En dan voelen wij als ambtsdragers, het gaat er niet om dat wij heersen over de mensen, maar het gaat erom dat wij dienstbaar zijn aan de koning van de kerk. Ziet u, hoe schoon dat de apostel Paulus de Galatiërs vermaand, dient elkander door de liefde. Het is een schone opdracht om slaaf te mogen zijn. Waarom? Omdat de spits van het ambt en de spits van het gemeente zijn zich richt op de koning van de kerk. En ik geloof ook, ambtsbroeders en gemeenten, dat wij zo alleen waarlijk gemeente kunnen zijn als wij mogen zien op de koning van de kerk, die uitnemend is voorgegaan om aller dienaar te willen zijn. En wie niet vreemd is aan het leven der genade, en daarom ben ik er vast van overtuigd dat willen wij ambtsdrager zijn, dat wij ook dat leven der genade behoren te kennen. Opdat wij alzo uit dat leven der genade mogen zien, door het geloof, hoe hij zich vernederd heeft in de gestalte van een dienstknecht, om zo te mogen dienen. En als de apostel dat woordje gebruikte, dat kon de Griek niet verstaan, maar de kinderen Gods die begrijpen het, dan weten zij het, zij mogen dienen. Zij worden verwaardigd om aller afschrapsel genaamd te worden. Hoe is dat mogelijk? Onze tweede gedachte. De apostel zegt, dient elkander door de liefde. Liefdeloos is goddeloos, gemeente. Zonder liefde is de godsdienst vals. De apostel die zet ermee in 1 Korinthe 13. Ik kan de gaven hebben, de talen der engelen spreken. Ik kan een geweldig ambtsdrager zijn die op alle fronten het ambt naar behoren uitvoert. Maar als ik de liefde niet had, dan ben ik als een luidende schel gelijk geworden. De liefde, zegt de apostel, is het meest fundamenteel, want die blijft. De liefde zal nooit weggaan, maar die blijft hier aan deze zijde van het graf. En tot in alle eeuwigheden liefde tot God en tot zijn dienst. Wij behoren als ambtsdragers dat zuivere geluid te horen. De gemeente moet het bemerken, er zijn geen bijbedoelingen. U mag als gemeente ons daarop aanspreken dat het ons gaat om uw heil. Want dat begrijp u natuurlijk wel. Zij ook straks in onze derde gedachte dat wat nader open te zien. Dat elkander dienen, dat wij geen slaaf zijn in die zin. Dat wij ons behoren aan te passen naar de grillen van onze gedachten. Of zoals een ieder dat denkt. Of zoals eens een predikant dat schreef, gemeente. Ik ben een herder, geen herdershond die wat beetje achter de schapen aan zit te blaffen. Wij zijn herder, wij zijn ambtsdrager van Gods wegen. Maar toch, u mag er ons ook op aanspreken dat wij niet met bijbedoelingen komen, maar dat wij altijd komen gedreven door de schrik des Heren en de liefde van Christus om de mensen te vermanen zich te bekeren tot het geloof in Christus. Dient elkander door de liefde. De liefde snijdt alle heerszucht af bij de wortel. De liefde leert om liefde te vragen. En in de spiegel van de wet zien wij wat wij missen. Daarom is het nodig, ambtsbroeders, dat wij ons gedurig voor de spiegel van de heilige wet stellen. En dat wij gedurig ook zelf onder dat woord komen. Dat wij gedurig dat woord zelf mogen doorleven. Want preken op zich, dat gaat nog wel. En ander zich heeft te gedragen. Maar dat woordje liefde, dat laat ons vanmiddag zien. Gij geheel anders. U bent door de liefde niet gekomen om de ander te zeggen hoe hij of zij het moet doen of juist niet moet doen. Maar de liefde stelt zichzelf ten voorbeeld. En daarom gebruikt de apostel ook in het bijzonder het woordje agape, wat hier in de grondtekst gebruikt wordt. De Grieken, en wij trouwens niet minder, kennen drie woorden voor liefde. Het eerste woordje, dat is eros. Komt in de Bijbel niet voor, maar de Grieken kenden dat maar al te goed. Eros, daar is ons woordje erotiek van afgeleid. Wel, dat woord, die liefde, dat is een verterende liefde. En dan niet dat ik verteerd word, nee, de ander moet verteerd worden. Dat woordje eros, dat maakt de ander tot slaaf. Dat maakt de ander tot lustobject. Dat maakt de ander tot een voorwerp van mijn grillen. Nou, dat de Heilige Geest dat woordje niet opgenomen heeft, dat mag ons al genoeg te zeggen hebben. Dat wij in die gestalte, en dat is wel onze natuur, staat broeders, dat wij in die gestalte nooit en te nimmer in het midden van de gemeente mogen arbeiden. Dat is een zeer gevaarlijke liefde. Dat gaat ten koste van allen en een ieder. Dat bedoelt alleen maar mijzelf. En de ander moet dan ook maar bukken en buigen opdat mijn grillen geopenbaard zullen worden. En mijn lusten gebodvierd zullen worden. Nee, zegt de apostel, die liefde, zegt de geest, blijft buiten alle gemeentelijke leven. Hoewel, als ik mijzelf mag leren kennen, dat ik gevoelde dat die vonk van de eros in mij leeft. Een ander woordje, dat komt in de Bijbel wel voor, dat is philia. Dat is liefde als betoning, laten zien. Dat woordje liefde gebruikt de apostel Petrus bijvoorbeeld wanneer hij hersteld wordt in het ambt. Dan vraagt de Heere Jezus, Petrus, hebt gij mij waarlijk lief met die volmaakte liefde zoals die ook hier in onze tekst staat? En dan antwoordt Petrus, Heere, ik heb u wel lief, maar ik kan die volmaakte liefde niet opbrengen. En dan antwoordt hij met dat woordje philia. Ik kan de liefde tonen in de weg van de verootmoediging, maar ik kan u mijn liefde niet geven. Dat gevoelde apostel Petrus. Hij wist hoe hij zijn zaligmaker had verloochend. Hij kon de Heere niets aanbieden vanuit zichzelf. Philia, dat is een getoonde liefde, maar niet zozeer in de daad. Dat laat het alleen zien. Dat er wel een betrekking is op die ander. Wel, deze liefde gebruikt de apostel hier ook niet. Maar hij gebruikt de agape liefde. De liefde die ook verteert. Maar dan degene die haar beoefent, om zichzelf in de dienst des Heren te mogen verteren, opdat ik er maar enigen winnen zou, zegt de apostel. Dat is nou de oprechte liefde, dat is nou de ware liefde, waarin wij dienstbaar mogen zijn. Wij kunnen alleen maar dienen, alleen maar die ander op het oog hebben, als ik zelf verteerd word door die liefde, om mij zo in de dienst des Heren te mogen opofferen. Deze liefde heeft een hoogachting voor die ander. Deze liefde is geen gevoel, maar deze liefde is daad. En omdat zij de daad betoont, verdraagt zij alle dingen, hoopt zij alle dingen, bedekt zij alle dingen, is die liefde alleen maar bezig om in trouw zich in te zetten voor die ander. Deze liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Deze liefde, die klaagt niet over wat zij moet verdragen, maar deze liefde klaagt in het verborgene over wat zij te verdragen geeft. En ook dat mogen wij gedurig leren, ambtsdragers. De gemeente moet ons met al onze grillen ook maar steeds weer opnieuw verdragen. Met al onze zonden en met al onze gebreken. Hoe menigmaal zijn wij ook niet van de plaats, een les die alleen geleerd wordt door de agape. Deze liefde, die klaagt niet over wat zij verdragen moet, dat doet de eros, dat doet mijn zelfzucht. Die zegt, ziet eens hoe hardvochtig de mensen zijn. We worden niet eens vriendelijk ontvangen. En als wij op de huisbezoeken zijn, komt er een lading kritiek over wat er allemaal niet deugt. Nee, dat mogen allemaal zo zijn. God is rechter die het beslist. Wij behoren in deze liefde te dienen. En dat geldt niet minder voor ons als gemeente. Het kan allemaal zijn dat de ambtsdragers zwakheden hebben en gebreken hebben. Ik moet trouwens de eerste nog tegenkomen die volmaakt is. Ik zou geen apostel weten in de eerste christelijke gemeente. Ik zou geen dominee weten, geen kerkvader weten in de vroege kerk die volmaakt was. Dienen door de liefde. Ik hoop ook van harte dat u ons zo zoudt willen ontvangen, gemeente. Zo zoudt willen ontvangen, dat u zich ook bedenkt, wat geef ik nou de kerkenraad te verdragen? Ben ik eigenlijk wel zo aangenaam? Wij als ambtsdragers mogen zo bij u komen, en u mag ons zo ontvangen. Dient elkander door de liefde, de agape-liefde, is een daad. En dan gebruikt de apostel Paulus zo schoon deze liefde als hij het vergelijkt met de liefde zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad in Efeze 5. En dan legt hij de verbinding tussen de agape liefde en de heiliging. Deze liefde heiligt. Christus had zijn gemeente niet lief, omdat het was. Wel nee. Een zwarte, weerbarstige bruid heeft hij zich uitverkoren. Een wederstrevig volk waar hij 40 jaar lang verdriet van heeft gehad, had hij lief. En hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. Je kunt misschien soms nog een huwelijk ingaan of een andere relatie aangaan, dat je de ander niet helemaal kent en die op den duur tegenvalt. Het is trouwens beter dat wij ons onszelf tegenvallen. Maar de Zoon van God wist voor wie hij zijn bloed stortte. En daarom had hij lief, niet omdat hij een volmaakte bruid had, maar om door die liefde de bruid als het ware op te voeden tot de volmaaktheid. Kijk, dat kost zelfverloochening. Dat kost zelfopoffering. Dat kost zelfvertering. Dient elkander door de liefde. Opdat de gemeente geheiligd mag worden. Wij krijgen een hoge roeping mee, ambtsbroeders, om zo ons ambt naar behoren te vervullen. dat wij de gemeente behoren te heiligen in onze handel en in onze wandel, opdat wij zo de voetstappen van Christus zullen drukken. En u begrijpt, gemeente, dat dat ook wederkerig is, opdat ook door uw liefde betoon wij als ambtsdragers geheiligd mogen worden. En wat is nou het oogmerk van de heiliging? Wat is dat heiliging? Heilig in het Nieuwe Testament. Dat is afgesneden, dat is afgezonderd zijn. Heiligen wil zeggen, los van alle bijbedoelingen, maar het hoofddoel voor ogen houden. Gemeente, neem dat eens ter harte. Laten we dat ter harte nemen vanmiddag. Los van alle bijbedoelingen, het oogmerk, het hoofddoel voor ogen houden. En wat is dat? Dat is het toekomende leven. Wij behoren gemeente te zijn, en met alle verschillen die er mogen zijn, die er ook blijven zullen, want wij hoeven ons echt geen volmaakte gemeente voor te stellen. Maar dat wij dit nou als hoofddoel voor ogen hebben, dat wij Jezus Christus en dien gekruisigd mogen kennen voor eigen hart en leven. Om zo als bruid van deze hemelse bruidegom te wandelen op deze aarde. Zie dan toe, zegt de apostel, dat gij elkander niet verbijt en niet vereet. Dat wij niet avonden hoeven te discussiëren over randzaken. Dient elkander door de liefde. De liefde heiligt. Dat is in elke relatie. Als man en vrouw, als ouder kind, als ambtsdrager gemeente, in elke relatie. De liefde heiligt. In de zelfverloochening wil ik de klappen ontvangen, opdat ik zo anderen zou winnen. Door kolenvuurs der liefde op het hoofd te mogen werpen van die ander, opdat ik er maar enigen winnen zou. En dan klaagt het mij vanmiddag aan, dat ik eerlijk moet zeggen dat ik zo weinig van deze liefde in de beoefening heb. En ik hoop dat wij ook zo de schuld mogen gevoelen, over en weer, opdat wij een gemeente zullen zijn die elkander mag dienen door de liefde. Deze agape-liefde is de enige mogelijkheid om elkander te dienen. Waarom? Omdat in deze liefde alle dingen gehoopt wordt, zegt de apostel. Want dat valt niet mee om zo dienstbaar te zijn, om altijd de minste te zijn. Moet ik dan altijd dienen, zegt mijn vlees? Ja, zegt de apostel. Ja, zegt de agape-liefde, altijd dienen. De moderne mens zegt in het huwelijksleven, het is geven en nemen. Maar de schrift zegt, het is alleen maar geven. Opdat ik in dat geven de ander ook zal mogen ontvangen. O, zij hoopt alle dingen. Dat wil zeggen, die liefde weet soms niet hoe het moet en stort zijn hart uit voor die enige slaaf, de Heere der kerk. Maar deze agape-tranen, die zullen ook gedroogd worden. Ik ben ervan overtuigd, als wij zo ons hart mogen uitstorten, als wij door de liefde dat zuivere oogmerk voor ogen hebben, dan mogen we geslagen worden, dan mag er op ons hart getrapt worden, maar dan geeft God zijn vertroosting. Dan geeft de Heere zijn zegen. En daar komt hij op terug. Als wij deze liefde verwerpen, u als gemeente, wanneer wij als ambtsdragers bij u komen. En wij als ambtsdragers, wanneer u als gemeente bij ons komt. Als wij deze liefde verwerpen, van welke zijde dan ook, daar komt God op terug, vroeger of later. Maar hij is dan ook de rechter die het beslist. Gelukkig hoeft de liefde het oordeel niet te vellen. Dat is ook het bevrijdende. Dient elkander door de liefde. En dan ga ik verstaan dat in deze agape-liefde er geen twee zijn, maar dat er drie zijn. God, de koning der kerk, als de stille toehoorder, die mag dan ook weten van wat mijn intentie, wat mijn diepste bedoeling is geweest. En dat doet mij in alle gebondenheid staan in de vrijheid der kinderen Gods. Brengt ons bij de derde gedachte, de vrucht, elkander. Want de apostel zegt, dient elkander door de liefde, wees een slaaf door de liefde voor de ander. Wees een slaaf voor de ander. Door de zondeval zijn wij egoïstisch geworden en willen wij geen liefde geven, maar alleen ontvangen. Ik wil alleen dat de ander slaaf is voor mij en dat hij zich aanpast naar mijn believen. Maar de liefde zoekt zichzelf niet. Nu moet ik hier wel eens een misverstand weghalen. De liefde zoekt zichzelf niet. Het is waar dat de schrift ons leert dat wij onze rug hebben te geven voor degenen die de voren diep willen trekken, als zij met de geesel van de ploeg over ons heen gaan. Dat wij plat op de straat neerliggen om maar vertreden te worden, maar dan alleen als het om zijn naams wil gaat. Maar als de apostel zegt dat de liefde zichzelf niet zoekt, dan betekent dat niet dat wij op een onbehoorlijke wijze ons zomaar hebben over te geven, bijvoorbeeld tot roofbouw van ons eigen lichaam. Het tweede gebod als de vervulling van de wet is altijd nog dat wij de naaste lief behoren te hebben als onszelf. Dus daar mag een bepaalde eigenliefde zijn. In de eerste plaats in het heils egoïsme. Dat wij in de eerste plaats zelf uit de volheid van Christus mogen leven. Wat heeft het nou voor zin om met deze opdracht de wereld in te gaan, terwijl ik zelf niet bij de levensbron leef? Een heils egoïsme mag er zijn. En ik hoef mij ook niet ten onrechte ten onder te laten lopen. Maar als de apostel zegt, deze liefde zoekt zichzelf niet, maar de ander, dan betekent dat ook niet dat hij zegt, nou zal ik met mijn vuisten komen en die ander de waarheid eens even goed zeggen. Nee, kijk maar eens wat de dichters deden. Als zij in die zelfliefde, die geoorloofde zelfliefde, hun nood uitstorten voor de Heere. O, dan was er in het Oude Testament in een heilige toren dat er soms krasse taal gesproken werd, dat de dood van de vijand verlangd werd. Ten diepste omdat de ere Gods ermee gemoeid ging. Dient elkander door de liefde. Maar dat is dan ook het enige waarin de zelfliefde geoorloofd is. Zelfliefde. Dat ontaardt tot zelfzucht als wij het uit de context halen van de liefde tot God. Kijk, daarom is de hoofdsom van de wet God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Kijk, als wij dat loslaten, en dat gebeurt helaas ook in een bepaald deel van de hervormde kerk en daarbuiten, dan wordt het een soort humanisme. Wat lief zijn voor elkaar en zo, en als u het nou van mij gelooft, geloof ik het ook van u, dan komen wij niet meer met een ambtelijk gezag. Nee, zo zegt de apostel, is het ook weer niet. In de christelijke vrijheid betekent het niet dat wij allemaal vrij moeten laten. Dat is vrijzinnig, maar dat is heel wat anders dan staan in de vrijheid der kinderen Gods. Het woord mag scheiding brengen, maar mijn persoon mag geen scheiding brengen. Dat is het elkander dienen door de liefde. Het moet altijd staan in de liefde tot de dienst van God. Ja, en dan kan het inderdaad zijn, ambtsbroeders, dat deuren dichtgaan. En dat wij doorpriemende ogen voelen in ons hart. Dan kan het inderdaad zijn dat er haat en smaad komt over ons. Maar dat zij zo. Dan mogen wij in de christelijke vrijheid staan. Calvijn zegt, het is een verschil of dat wij de ergernis geven, dan wel dat mensen ergernis nemen. Wel, als je wat wil zoeken, kun je altijd wat vinden. Dan mogen wij ook in de christelijke vrijheid staan. Dient elkander door de liefde. En wat is dat dan, die ander dienen? Wel, dat is een wijzen. In alle getrouwheid gedurig dan wijzen. Dat er één ding nodig is. En dat is met God verzoend te worden. Die eerste taak is niet om elkander te dienen met wat aardse goederen, maar het gaat erom dat wij elkander dienen door hem te wijzen op wat nodig is voor de eeuwigheid. En dan wordt ook wel duidelijk wie die elkander is, wie die naaste is. Mijn naaste is niet dat christelijk onder onsje, of de eigen club en zuil die ik opricht, degene die mij wel aanstaat en waar ik wel gezelschap mee wil houden. Nee, de naaste is degene die God op mijn levenspad plaatst. Elke dag weer opnieuw. Er kunnen zo willekeurige zijn in onze ogen, maar die van Gods wegen op onze weg geplaatst zijn, die behoor ik te dienen. En dan voel u wel dat in dat woordje naaste ook tegelijkertijd de opdracht ligt. Red degenen die ten dode wankelen, de naaste liefde. Dat is onze christelijke plicht. Dat is de opdracht waartoe wij geroepen worden. Kolbrugge zegt, mijn naaste is degene op wie ik van mijn gewaande hoogte neerzie. Mijn naaste, dat is degene die ook uit het stof der aarde is geformeerd. Mijn naaste, dat is degene die ook gevoel heeft. Mijn naaste is degene die ook een ziel heeft voor de eeuwigheid. Mijn naaste, dat is degene die ten diepste ook niet verloren wil gaan. Net als ik niet naar de hel wil. Zo zegt de apostel, dient elkander door de liefde. Mijn naaste, gelijkerwijs Christus de gemeente heeft lief gehad. Zo elkander te mogen dienen. Kijk, en dan voel ik dat kerkgang en gemeente zijn geen liefhebberij is, omdat we toch wat tijd over hebben, maar dat het te maken heeft met het eeuwige welzijn. En als ik dat gevoel, elkander dienen voor de liefde, zouden we dan onze tijd verdoen met allerlei kibbelarijen, met allerlei kleinigheden. Dient elkander door de liefde. Er is geen grotere vreugde, gemeente, dan in die zelfopofferende liefde rond te mogen gaan. Waarom? Wel, dat geeft zo onnoemelijk veel terug. Deze agape liefde die de ander beoogt, die krijgt nou ook alles terug. Kijk, de wereld met haar eros, die is eenzaam. En hoe eenzamer ze wordt, hoe feller dat die vlam van de eros wordt. Maar wie waarlijk mag dienen in de christelijke vrijheid, die krijgt die ander terug in het huisgezin van God. Om samen te mogen dienen. En ten diepste, wie deze opdracht door genade mag vervullen, die ligt geborgen in de Zoon van God, die zichzelf heeft overgegeven, opdat hij een gemeente zou verkrijgen ten eeuwige leven. Broeders, gemeente, dient elkander, alzo door de liefde. Amen. Wij zingen Psalm 108, het eerste vers, mijn hart. O hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het eerste van 108. Wij willen thans overgaan tot de herbevestiging van enkele ambtsbroeders en lezen daartoe het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer, en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaar des woords. Want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegge de gemeente. Het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degenen die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords op zich te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naarstiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der Schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, naardien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken, die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken, en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelven de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die iegelijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig te zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe het zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik verzoek de her te bevestigen ambtsdragers op te staan van hun zitplaatsen. Ten einde dan geliefde broeders Adriaan Steenpoorten, Marinus Dijken en Dirk Schipper een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, Adriaan Steenpoorten en diakenen Marinus Dijken en Dirk Schipper, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst of tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, Gij ouderling Steenpoorten in de kerkregering nevens de dienaars des woords, en gij diaken en dijken en schipper in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop het antwoord van ouderling Adriaan Steenpoorten? En van diaken Marinus Dijken? En van diaken Dirk Schipper? De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde ambtsbroeders, het stemt mij tot een grote vreugde dat er zo in een onderlinge rust en eensgezindheid u vanmiddag weer herbevestigd mocht worden in het ambt van ouderling of diaken. In de maanden dat wij met elkaar mogen samenwerken, hebben wij iets van die eensgezindheid en naar ik meen ook onderlinge liefde en verbondenheid mogen gevoelen tot welzijn en tot heil van de gemeente. Ik hoop dat ook onze samenwerking voor in de toekomst al zo mag zijn, en dat wij het woord van de apostel ook ter harte mogen nemen om elkander te dienen door de liefde. En voor die laatste opdracht heeft de Heere ons een bijzondere zegen willen geven. In de eerste plaats dat wij ambtsdrager mogen zijn in de 21ste eeuw. En in de tweede plaats dat wij ambtsdrager mogen zijn in zo'n diep vervallen kerk. Waarom zeg ik dat? Omdat het dienen ons niet ligt. En daarom het nodig is dat de Heere ons zelf een druk op onze schouders zal leggen, opdat wij naar behoren ons ambt ook mogen uitoefenen. Want wij leven, en dat is anderzijds ook helaas, in onze 21ste eeuw, in een tijd waarin het ambtelijke gezag meer en meer ondermijnd wordt. Er is überhaupt al nauwelijks gezag. Wij leven wat dat betreft in een geweldige gezagscrisis, en dat geldt ook binnen de kerk. Wij hoeven weinig te verwachten dat mensen ons om ons ambtswil zullen respecteren, en toch zal er dat behoren te zijn. En dat betekent dat wij in dubbele mate geroepen worden om in persoonlijke getrouwheid, kon het ook zijn levend bij de bron, de Heere Jezus Christus zelf, respect af te dwingen, opdat de boodschap van het evangelie niet door ons verijdeld zal worden. In de tweede plaats acht ik het een zegen om in de hervormde kerk ambtsdrager te mogen zijn, opdat wij ook in evenwicht gehouden zullen worden. Ik geloof dat in alle afgescheiden kerken het grote gevaar er is, en dat is er bij ons net zo goed, maar het grote gevaar er is dat wij of ter rechter of ter linkerzijde zullen afwijken. Juist door het vele dat er vaak tegenop komt, worden wij genoodzaakt om weer terug te keren tot de enige bron, het onfeilbare woord van God, opdat wij zo in evenwicht zullen blijven en niet zullen doorslaan naar de een of naar de andere kant. Ook dat zijn zegeningen die de Heere ons al op voorhand heeft willen geven, opdat wij moed zouden mogen ontvangen onder zijn zegen en onder de inwachting van zijn hulp ons ambt naar behoren te mogen uitoefenen. God de Heere geven dan dat u zo mag staan in uw arbeid, opdat wij dienstbaar gesteld mogen worden in het midden van de gemeente, tot eer en verheerlijking van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Wij zullen, u mag wel weer gaan zitten, wij zullen de vermaning gaan lezen richting de herbevestigde ambtsdragers en richting ons als gemeente. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behouden verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie, goede voorgangers zijnde voor het geheel van het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadig gij rijken, geef mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Gemeente, ik hoop dat ook wij dat laatste gedeelte ter harte mogen nemen voor de herbevestigde ambtsdragers en degenen die reeds in hun ambt stonden. Wij hebben van Gods wegen het ambt gekregen om als ambassadeur van Christus wegen op te treden. Ontvangt alzo uw ambtsdragers, dat zij als een gevolmachtigde ook uw huizen mogen binnentreden en u mogen wijzen op wat nodig is. Ik wilde u verzoeken om de ambtsdragers toe te zingen, Psalm 20, daarvan het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Psalm 20, vers 1.
Zo
wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen en met dit gebed ook deze dienst beëindigen. Heere God, hemelse Vader, wij danken U dat het U beliefd heeft tot meerdere wasdom Uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor Uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat Gij ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met Uw geest. Wij bidden U, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van Uw lieve Zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met Uw heilig woord. Schenk aan beiden de ouderlingen en de diakenen Uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid Uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, Uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk Uw Zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want Uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, het derde vers: Welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht. Het derde van 84. Ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.